Namens de kerkraadgemeente de volgende afkondigingen in verband met het vertrek van ouderling Dijs wordt u als beleidend lid van de gemeente gevraagd om namen in te dienen van manslidmaten die naar uw inzicht geschikt kunnen zijn voor het ambt van ouderling. U kunt deze mailen of afgeven aan de scriba. De kerkraad zal in zijn vergadering van 25 mei deze namen bespreken en zo mogelijk een ouderling benoemen conform de vorig jaar door de gemeente gekozen wijze van verkiezing. Op donderdag 5 mei, Hemelvaartsdag, om 9:30 is er een dienst waarin ik zelf hoop voor te gaan. Vanavond aan de dienst zal de preekbespreking zijn voor de jongeren en jongvolwassenen. Van harte welkom iedereen die zich tot die categorie weet te rekenen. Jongvolwassenen, dat is een vrij breed begrip, dus schuif gerust aan, zou ik zeggen. De activiteitencommissie meldt dat de inschrijflijsten voor de barbecue van zaterdag 28 mei klaar liggen in de voorkerk. U kunt er meer over lezen in de kerkbode die klaar ligt in de voorkerk. Inschrijvingen voor die barbecue dienen voor 8 mei plaats te vinden. Het kan ook via de e-mail aan de activiteitencommissie. Tot slot de collecten, dat zijn er 3, 2 tijdens de dienst, 1 bij de uitgang. De eerste is voor de diaconie bij bestemming Friedestiemen. De tweede collecte is voor het onderhoud van het kerkgebouw. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Van harte bij u en jou aanbevolen. Tot zover zullen wij samen deze dienst nu beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen opnieuw op Psalm 111, nu het 2e en 5e vers. Des Heren werken zijn zeer groot, wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoekt die ijverig en bestendig. En het 5e, het is trouw. Al wat hij ooit beval, het staat op recht en waarheid, pal als op onwrikbare steunpilaren. We zingen op Psalm 111, vers 2 en 5. Zal de preek vooral ook gericht zijn op de jongeren. Wat heb je nou nodig om dit leven getroost door te komen en ook eenmaal afscheid te nemen van dit leven? Dat is als je hetzelfde kunt zeggen, want dat is eigenlijk belijden, hetzelfde zeggen als wat wij gaan belijden met de woorden van zondag 1 van de catechismus. Zondag 1 van de catechismus, vraag en antwoord 1. Daarna zingen wij Psalm 127, het eerste vers. Vergeefs op bouwen toegelegd, vergeefs om het huis voltooid te zien, als God zijn hulp aan het werk ontzegt. Psalm 127, vers 1, nadat wij het geloof beleden hebben met die overbekende woorden van zondag 1. Dan wordt gevraagd, wat is jou en wat is uw enige troost? Je mag ook vertalen, wat is je enige houvast in leven en in sterven? En het antwoord klinkt als volgt. Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet meer van mijzelf, maar van mijn trouwe zaligmaker Jezus Christus ben, die met zijn dierbaar, kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft en alzo bewaard dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd kan vallen. Ja, ook dat alle dingen mij tot mijn zaligheid moeten dienen. Waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert en voor hem voortaan te leven van harte gewillig en bereid maakt. Amen. De liggende weken hebben we een paar keer bij 1 Korinthe 15 stilgestaan, vanavond voor het laatst. We lezen samen het laatste gedeelte van dit hoofdstuk, 1 Korinthe 15, vers 50 tot en met het einde. Dat is de schriftlezing en de tekst zal het laatste vers zijn, vers 58. Dus de schriftlezing voor vanavond is 1 Korinthe 15, vanaf vers 50 tot en met het einde. Wij lezen daar Gods woord als volgt. Vers 50, 1 Korinthe 15. Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet beërven kunnen. En de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Zie, ik zeg u een verborgenheid, een mysterie. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een punt destijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin. Want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke onverderfelijkheid aangedaan zal hebben en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven is. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Zo dan, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk van de Heere, als die weet dat uw arbeid niet ijdel, niet zinloos, niet zonder zegen is in de Heere. Tot zover. Familie Monster uit Spijkenisse herdacht dinsdag 26 april een bijzonder huwelijksjubileum, namelijk 60 jaar in de band van het huwelijk aan elkaar verbonden te zijn. We zullen daar vanavond dankzegging voor doen. Laten wij met en voor elkaar bidden. Heere onze God, zover is het nog niet dat het verderfelijke, het sterfelijke, onsterfelijkheid aangedaan zal hebben. Het komt dichterbij, gelukkig. Want o, wat is er toch veel gaande in deze wereld. Wat huilt ons hart, Heere, als wij zien op wat er gebeurt in de wereld onder een schijn van recht. Wat huilt ons hart als wij horen van berichten van overlijden. Een jong kindje van anderhalf in Ouddorp. Een jongen van 13 in Dirksland. Zo dichtbij. Troost u, Heere, allen die in nood en smart tot u verheffen hun angstig hart. Het komt dichtbij. En we weten allemaal, het gaat ook ons een keer gebeuren, overkomen, als u niet teruggekomen zult zijn. Dan zullen we die doodsjordaan door moeten. En hoe zal dat moeten, Heren? Als we zien op onszelf, oh wat brengen we van terecht. We zijn zo ver bij u vandaan, zo van u vervreemd. We leven zonder hoop en zonder echt geluk in de wereld als we u niet kennen. Wat een troost, Heer, als we ons mogen vastklampen aan die woorden van de oude catechismus, die kostbare geloofsbelijdenis, die met goud geschreven is in de harten van al uw kinderen, dat we het eigendom zijn, in leven en sterven, met lichaam en ziel, van die trouwe zaligmaker die zichzelf voor ons heeft overgegeven in de dood. O, wij bidden, Heren, dat niemand van ons buiten Jezus deze plaats van gebed zal verlaten vanavond. We zijn samengekomen niet om met elkaar weer eens een dienst mee te maken op een afstandje. Maar we zijn bij elkaar gekomen, Heren, omdat u wat te zeggen hebt. Tot ieder van ons. Neemt u het woord alstublieft, Heren. En laat de boodschapper slechts een instrument zijn in uw hand om de boodschap thuis te brengen. U weet hoe. Is geen dominee toe in staat om ons hart te bewegen, om ons in gang te zetten, in beweging te zetten. En hier als het aan ons ligt, al verroeren we geen vin, al horen we de meest ernstige woorden, al horen we de meest lokkende nodiging tot het heil, het doet ons niets als u en uw geest in de kracht van het woord vanavond niet werkt. Maar Heere, die verwachting mogen we toch hebben. Op grond van uw eigen belofte dat waar twee of drie in uw naam bijeen zijn, dat u daar zelf bent. En als u er zelf bent, dan bent u er helemaal. Want u bent niet gedeeld. Dan bent u er als de Vader, die een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. Dan bent u er als de Zoon, die zichzelf gegeven heeft en die het bloed van de verzoening laat sprenkelen op de harten van de hoorders. En dan bent u er ook als de Geest, die het uit Christus neemt en het ons voor ogen schildert, die ons dat wat wij in Christus hebben toe-eigent. Want onze jongeren, en we danken u, Heere, dat ze er zijn vanavond, onze jongeren, ze zijn gedoopt. En u hebt uw hand op hen gelegd. Het teken van dat eeuwige genadeverbond hebt u aan hun voorhoofden bevestigd. Wij bidden, Heere, dat ze dat teken en die belofte van u mogen zien als een lokmiddel van u om te komen tot Christus, zoals we zijn. U wilt ons niet kwijt. U hebt voordat wij iets konden uitzeggen, met heel uw hart ons laten weten dat u ons wilt hebben zoals we zijn. Dat u ons hart wilt vernieuwen zoals het is. Aards, werelds, gericht op zichzelf, vol van zichzelf en van dat wat deze tegenwoordige tijd biedt. Onze jongeren, maar ook onze ouderen. Heere, zonder u zijn we nergens. Daarom bidden we, laat het woord vanavond zijn kracht doen. Wij bidden u, Heere, dat we midden in het leven, in de realiteit van het leven, mogen bemerken dat u van ons weet. Als wij in droefheid de afgelopen dagen en ook deze dag doormaken, we denken aan de familie Kloos, waar de moeder van Gerda in de achterliggende week overleed op de hoge leeftijd van 95 jaar. Wij dragen de familie aan u op, alle die verdriet hebben. Gedenkt u ze, Heere, ook aan de dag van morgen, als de begrafenis er zal zijn. En laten zij en allen die morgen naar de begrafenis gaan, mogen ondervinden dat er onder uw vleugels bescherming is. En dat er maar één zekerheid is in leven en sterven, dat u met uw bloed ons reinigt van alle zonden. Maar ook in tijden van vreugde mogen we ondervinden dat u de genadige God bent. Wij denken aan de familie Monster, die in de achterliggende week en gisteren het jubileum mocht vieren en gedenken. Wat zijn de kleinheren onder die grote weldaden van u. Wat een trouw van u. Wij danken en loven uw grote naam. Dat u de familie Monster, de kinderen en de kleinkinderen, zo'n fijne dag van gedenken gaf gisteren. En dat ze boven alles mochten uitkomen bij u, die deze zegeningen aan hen gaf. Daar zit niets van ons bij. Dat is alles uw werk. Heere, draag zo zorg voor de gemeente. We zijn klein in getal. En we hebben kleine kracht als we zien op onszelf. Maar u belooft, als we uw woord bewaren, dat we grote kracht hebben. En dat er ook wat van ons uit mag gaan. In dit dorp, waar deze kerk niet voor niets staat. Geef ons ontferming, Heere, met degenen die buiten zijn. Dat we er geenszins boven staan. Maar dat we met de ogen van Jezus, ieder van de dorpelingen of waar we dan ook wonen, zien. Wie ze ook zijn, wat ze ook gedaan hebben. U, Heere, bent er ook voor hen. En zo bidden we, Heere, dat de gemeente mag zijn. Een stad op een berg, die opgemerkt wordt, die aantrekkingskracht heeft, niet omdat de mensen zo geweldig zijn, maar omdat het evangelie van genade hier verkondigd wordt en zijn uitwerking heeft. We bidden in het bijzonder voor de jongeren vanavond, heren, geeft u ze aandacht en laat de prediking ook zo eenvoudig zijn dat ze de kern mogen meenemen, dat ze ervaren dat u naar hen omziet en dat u ze wilt hebben. Heren, ontferm u zo over ons, ook over degene die thuis meeluisteren, geef een gezegende dienst in zingen, spelen, in het geven van onze gaven en hoor ons gebed om Jezus wil alleen. Amen. Laten wij samen zingen Psalm 37, het tweede en derde vers. Psalm 37, vers 2. Stel op de Heer in alles uw betrouwen, betracht uw plicht. En het derde, geen ijdele zorg, doe u van het heilspoor dwalen. Houd in uw weg het oog op God gericht. Psalm 37, wij zingen vers 2 en 3. Voor ik het vergeet, ik deed voorbeden voor de familie Kloos. Niet de moeder van Gerda, maar de oma van Gerda is overleden. Ik zei in mijn gebed, de moeder is de oma van Gerda. Donald Trump, gemeente. Ook al kent u hem niet persoonlijk, u zult vast wel over hem gelezen of hem gezien hebben. Donald Trump, man, goed van de tongriem gesneden. Wel wat ordinair af en toe, ruw, wat onbeschaafd. Man van naam en faam, imperium opgebouwd. Volop in de race voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Ja, wij kunnen wat vinden van die man. Op een afstand. Van zijn principes en zo. Het meest schokkende wat ik anderhalve week geleden uit zijn eigen mond optekende was het volgende. Ik bestudeer mijn leven niet, want ik ben bang voor de conclusies. Ik bestudeer mijn leven niet, want ik ben bang voor de conclusies. Zo'n zin moet je eens laten bezinken. Opgetekend uit de mond van een man die geen christen is. Wat doet Donald Trump? Hij leeft. Hoe lang weet hij niet? Waarvoor? Lijken wij een beetje op Donald Trump in de kerk vanavond? Nee, niet alleen de jongeren hoor. Gewoon even tot iedereen gericht. Ik bestudeer mijn leven niet. Veel te bang voor dat de conclusie vreselijk zal zijn. Zo zijn er heel wat kerkgangers gestorven. Die een leven lang preken hebben gehoord. Aangehoord vooral. Want als het echt horen was, was het wel anders geweest. Maar die zichzelf niet durfden te onderzoeken. Niet voor de spiegel durfden te staan. Geen conclusies durfden te verbinden aan hun leven. Nu wel even gericht tot de jonge mensen. Als het goed is, heb je nog een leven voor je. Laat je leven niet zo eindigen dat je moet zeggen, ik heb mijn leven niet bestudeerd, want ik was bang voor de conclusies. Vanavond trekt Paulus ook een conclusie. In vers 58. Zo dan, je mag ook vertalen, dus. Nou, dat is een conclusie, hè? Samenvatting. Dus, na alles wat gezegd is in dat, iemand noemde het in de consistorie, het mooiste hoofdstuk van de Bijbel. Na alles wat gezegd is, trekt Paulus de conclusie. En die conclusie willen we vanavond bewijzen van samenvatting van 1 Korinthe 15 met elkaar bekijken. Vanuit vers 58, twee gedachten. Thema, hoe het leven van een christen er in het licht van Pasen uitziet. Hoe het leven van een christen er in het licht van Pasen uitziet. Twee gedachten. Een christen heeft, hou vast. Wees standvastig en onbewegelijk. En in de tweede plaats, een christen neemt zijn taak op aarde waar. Altijd overvloedig in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Dus een christen heeft, hou vast. Een christen neemt zijn taak op aarde waar. Een christen heeft, hou vast. Dat is het eerste waarover nadenken. 1 Korinthe 15. Bijna het einde van de brief aan de gemeente van Korinthe. Er komt nog één hoofdstuk na. Dat is eigenlijk een soort PS. Postscriptum. Naschrift. Bij de brief. Dus eigenlijk zou je dit laatste vers van hoofdstuk 15 als het slot van die hele brief mogen beschouwen. Na alles wat gezegd is, is dit de samenvatting. Of de toepassing. Zo dan. Als je de brieven van Paulus wat beter bestudeert, dan kom je die uitdrukking heel vaak tegen. Zo dan. Daarom. Dus Paulus trekt heel veel toepassingen. Trekt heel veel conclusies uit wat hij schrijft. Doe jij dat ook? Toepassing? Ja, u zegt daar moet een dominee voor zorgen, die moet toepassen. Want het is uitleg en toepassing, de preek. Helemaal mee eens. Vergeet u niet zelf de toepassing te maken. Zo dan. Wat is uw toepassing? Moet u niet overlaten aan een ander? Ook niet altijd overlaten aan de dominee? Welke conclusies trekt u? Trek jij? Na alles wat gehoord is. Of op basis van wat je gehoord hebt tijdens de paasdagen en daarna. Trek eens een conclusie over je eigen leven. Als je 16 jaar bent, 18, 20, 25, 30, 50, 80. Maar alles wat je gehoord hebt, wat er voorgevallen is in je leven. Het ongeluk. Sterfgeval. Mensen, wat is dan de stand van zaken in je leven? Waar heeft het je gebracht? Al die preken die je gehoord hebt. Tuurlijk, je bent veel vergeten, maar wat is er blijven hangen? Heb je de Heere Jezus leren kennen? Door de prediking van het woord. Maak de balans eens op. Zo dan. Net als Paulus dat doet. Kijk, wie leeft als Donald Trump, die doet als struisvogel politiek. Dat is heel erg. Dan steek je je kop in het zand. En denk je niet na over je kostbare ziel. Want je bent meer dan je lichaam, jonge mensen. Je hebt een ziel van God gekregen. Die nooit sterft. Het gaat heen. Naar de toekomst. Naar de eeuwigheid. Wees eens eerlijk. Weet je, jongeren vragen wel eens, wanneer weet je nou of je bekeerd bent? Dan zeg ik altijd, bekeerd ben je nooit. Je wordt niet bekeerd, je moet je dagelijks bekeren. Maar hoe weet je nou of de Heer in je leven aan het werk is? Nou, dan word je eerlijk. Dan word je eerlijk. Eerlijk richting jezelf, eerlijk richting de Heer. Dan wind je er geen doekjes meer om. Dan ga je niet meer in allerlei bochten wringen. Maar dan zeg je, o God, u kent mij. Nog veel beter dan dat ik zelf mij doorzie. Wat ben ik een huichelaar, wat ben ik een egoïst, wat ben ik een zondaar. Genade maakt eerlijk, herkent u het? Als je een christen bent, herken je het. Eerlijk gemaakt door de genade van God. Jonge mensen, jullie leven in een fase van leven waarin je best heel erg nadenkt over jezelf. Je reflecteert voortdurend op jezelf, onbewust of bewust. Dat is gegeven met de ontwikkeling van je geest, in die tijd die je nu doormaakt, een prachtige tijd. Hè, zo tussen 16 en, nou, laten we zeggen, 25 jaar of zo, zoiets. Prachtige tijd. Hele mooie tijd. Je reflecteert op je beslissingen, je denkt na over de toekomst, je bent bezig met plannen, misschien wel trouwplannen, of je knoopt een relatie aan, krijgt verkering. Je bent druk hiermee en daarmee, je werkt, je studeert, vergeet één ding niet. Pascal, de grote denker Pascal, heeft eens gezegd, mensen leven vaak of in de toekomst of in het verleden en ze vergeten dat ze in het heden leven. Mensen zijn bezig met de toekomst, wat gebeuren gaat, wat zal ik gaan doen, wat zijn de plannen, Of ze denken daarover wat geschied is, maar ze vergeten dat ze leven in het kostbare heden. Ze buiten de genadetijd niet uit. Vergeet het niet. Jacobus gebruikt ergens het beeld van een spiegel. Hij zegt, veel mensen zijn als iemand die voor de spiegel staat. Nou, dat hebben jullie ook gedaan vanmorgen en misschien nog wel net voor de dienst. Even kijken of het haar een beetje goed zit enzovoort. Je loopt weg en je bent vergeten hoe je eruit ziet. Zo zijn de mensen. Je vergeet jezelf. Groot gevaar. Zo dan, zegt Paulus. We trekken een conclusie. En wordt het dan de conclusie? Ja, dat is de vraag natuurlijk vanavond. Wordt het dan de conclusie die Paulus trekt op basis van wat hij geschreven heeft? Beaam je het vanavond? Zeg je er amen op? Want het ergste wat je kan overkomen is dat je een conclusie trekt en erachter komt dat dat je leven een open einde heeft. Ik weet nog wel, in de tijd dat wij boeken lazen voor het vak Nederlandse literatuur, je las allerlei boeken. Er waren ook boeken bij met een open einde. Ik had er een vreselijke hekel aan boeken met een open einde, want ik wilde weten hoe het afliep. Ik kon er niet tegen als een boek eindigde, heel open, heel onaf, zonder toekomst, soms ook zonder hoop. Iets moest afgerond zijn. Later dan zie je natuurlijk in dat het ook een bepaalde techniek is en zo. En kun je er ook wel van genieten, van zo'n wijze van schrijven. Maar heb je dan ook zo'n hartgrondige hekel aan jonge mensen? Dat je leven een open einde zal hebben. Zo dan, zegt Paulus. Hij trekt een conclusie. Trekt een christen conclusies dan? Ja. En dat doet hij op grond van wat er geschied is. Geloofsconclusies zijn dat. Zo dan. We maken ervan wat er te maken is. Wat er van te maken is, zegt iemand. Ik hoop er het beste maar van. Mensen, dat is geen hoop. Dat is geen houvast. Dat is taal van het ongeloof. Zo dan, zegt Paulus. Wees standvastig, mijn geliefde broeders, onbewegelijk, altijd overvloedig in het werk van de Heere, als die weet dat je arbeid niet ijdel is in de Heere. Zo dan, ja, hij zegt er nog iets tussen door, mijn geliefde broeders, ik leg er toch even de vinger bij vanavond, want we zijn geneigd om door te lezen, mijn geliefde broeders. Wat een aanduiding voor een gemeente die een zootje was. Wat een zootje was. 1 Korinthe 3. Lees maar na. Vol op jaloezie in de gemeente. 1 Korinthe 5, 1 Korinthe 6. Er werden zonden getolereerd in de gemeente. 1 Korinthe 7. Er leefden dwaze opvattingen over het huwelijk in de gemeente. Het was een, nou geen gemeente om nou trots op te zijn. En dan toch, hè? Mijn geliefde broeders, en daar zitten de zusters bij in. Geliefde gemeente. Agape staat daar. Dat is de christelijke liefde. Wat heb je daarvoor nodig om een gemeente zo te noemen? Moet dan een gemeente een bepaalde mate van volmaaktheid bereikt hebben? Nee. Wat is er veel aan de hand in de gemeente? In iedere gemeente. En van de gemeente van Abbebroek kunt u vermoedelijk ook wel het nodige zeggen. En ik na 2 jaar ook wel. U vindt wat van die en u vindt wat van die en u vindt daar wat van en daar wat van. En misschien praat u er ook wel over met anderen. Als u in de eerste plaats en als ik in de eerste plaats als dienaar van het woord maar bedenk. Dat de gemeente een oefenplaats is voor ieder kind van God om. Om te leren de ander lief te hebben. En liefhebben is nooit alleen maar emotie. Liefde is een opdracht. Christelijke liefde overwint de emoties en is geen slaaf van negatieve emoties. Wat dacht u wat Paulus dan had gezegd van de gemeente van Korinthe? Wat zijn jullie toch eens? Mijn geliefde broeders, gemeente, ik zeg het eerst tegen mezelf, daarna tegen de kerkenraad en vervolgens tegen u. Zult u erom denken dat u niet kwaad spreekt over de gemeente? Dat tast de naam van God aan. Je kunt er van alles van vinden. Maar steek eerst je hand in eigen boezem. Voordat je er iets van vindt en dat ventileert. Mijn geliefde broeders. Moet je dan alles maar tolereren? Oh nee, dat heeft Paulus ook niet gedaan. Maar dit is de grondhouding. Geliefde gemeente, zo noem ik u ook. Geliefde gemeente. En jonge mensen, ik hoop dat je daarin voorbeelden hebt. Ook in de gemeente. Van mensen die met liefde praten over de gemeente. Omdat het geen verzameling is van allerlei mensen, maar omdat het de gemeente is die God zelf in stand houdt. Dat is het eerste. Ons denken is zo geïnfecteerd door individualisme. We komen hier om iets te halen. Nee, je bent lid van de christelijke gemeente. Je hebt elkaar nodig. En jonge mensen, jullie hebben elkaar ook nodig. Het is best lastig. Moeilijk ook. Dat heb je ook al gezegd, om op een eiland te leven waar niet heel veel christenen wonen. Wat dat betreft lijkt het veel makkelijker te zijn dan op de Bijbelbelt te wonen. Waar in de straten 3, 4, 5 zijn die naar dezelfde kerk gaan, dezelfde school zitten. En dan kom je elkaar tegen op zondag in de gemeente. En jullie hebben elkaar nodig. En het is mooi dat je elkaar vasthoudt. Doe dat ook. En we proberen ook echt als kerkraad daarin een stuk leiding te geven. En we horen graag als het beter kan van u als gemeente. Dat de jongeren elkaar vasthouden, dat de jongvolwassenen elkaar vasthouden. We hebben elkaar nodig. Mijn geliefde broeders, daar spreekt een stuk gemeenschappelijkheid uit. Nou, dat moest ik even kwijt vanavond. Naar aanleiding van mijn geliefde broeders. Nu pakken we de hoofdlijn weer op. Zo dan. Paulus gaat verder met de conclusie. En wat is dan de conclusie van Paulus? Dat een christen in de eerste plaats niet iemand is die heel veel doet, maar die iemand is. Kijk maar. Zo dan, mijn geliefde broeders, wees standvastig. Onbewegelijk. Standvastig. Daar staat een Grieks woord wat lijkt op ons Nederlandse woord, of Latijns woord is het geloof ik, katheder. Dus zo'n lessenaar, zo'n stevige eikenhouten lessenaar die heel stabiel staat. Wees standvastig. Dat is het eerste wat Paulus noemt als het gaat om het leven van de christen. Dat is iemand die standvastig is, die leeft vanuit een overtuiging. Zoals, misschien heb je er wel eens van gehoord, Winston Churchill. Of, iets recenter, Margaret Thatcher uit Engeland. Die ijzeren dame, zo werd ze genoemd. Die geweldige overtuigingsdrang en overtuigingskracht had en een overtuiging had. Ze was niet genegen tot concessies. Ze stond ergens voor. En daarom noemden mensen haar de ijzeren, de Iron Lady, de ijzeren dame. Een christen is standvastig. Betekent dat? Het is niet hetzelfde als arrogant zijn. dat je het allemaal beter weet dan de anderen, maar dat je ergens voor staat en ergens voor gaat ook. Waar sta je dan in? Je staat vast in het evangelie van genade. Je bent gegrond en geworteld in de schrift, in de Bijbel. Dat is echte standvastigheid. Daar begint het ook mee, jonge mensen, in het leven met de Here. Dan ga je je wortelen, verwortelen in de Bijbel. In de schrift. Kijk, of je nou een eik hebt van 100 jaar... of een eikenboompje, een eikenplantje van, nou, laten we zeggen 3 weken. De overeenkomst is dat dat plantje en die machtige eik van 100 jaar... zich verwortelen in de bodem. Daar begint het mee. En daar blijft het ook uiteindelijk bij. Verwortelen, voeding halen uit, onttrekken aan en dan groeien. Wees standvastig, zegt Paulus. Hoe kan dat dan? Omdat Jezus leeft en ik met hem, zegt Paulus. Ja, is dat zo? Voor jou, voor u, voor mij. Jezus leeft, zonder hem, reddeloos verloren. Maar het leven buiten mijzelf leren zoeken in Jezus Christus, dat is toch uiteindelijk ook de samenvatting van 1 Korinthe 15, dat het gaat om het evangelie van genade. Het leven op kosten van een ander. Jezus Christus, zijn verzoenend sterven, zijn opstandingskracht waardoor ik ben opgestaan tot een nieuw leven, de toekomst van Christus die ook de toekomst van de christen is. Wees standvastig. Dat is niet makkelijk. Jullie hebben het niet makkelijk. Op school niet. Dat heeft God ook nergens beloofd trouwens, dat een christen het makkelijk heeft in de wereld. Dat zijn overtuiging nooit bestreden wordt, nooit aangevallen wordt. Weet je wanneer je het makkelijk hebt? Als je als een kameleon leeft. Als je bijkleurt met je omgeving, dan heb je het makkelijk. Nergens last van. Als je morgen op je werk totaal anders bent dan vandaag. Als je bij de vriendengroep totaal anders bent. Wel vandaag. Een kleur je bij en niemand weet wie je nou echt bent. Ik bestudeer mijn leven niet. Want ik ben bang voor de conclusies. Wees standvastig. Paulus heeft het ook meegemaakt hoor, die tegenstand. Hij spreekt er zelf over in vers 32... Naar de mens heb ik tegen de beesten gevochten in Efeze. Wat nuttigheid zou het mij zijn als de doden niet opgewekt worden. Op andere plaatsen schrijft hij over tegenstand, lichamelijk geweld zelfs wat gebruikt is. Omdat Paulus niet kon zwijgen over de naam van Jezus. Tegenstand van buiten en ook van binnen de kerk. Ja, dat is heel pijnlijk hè. Dat kun je ook meemaken. Dat je versleten wordt bijvoorbeeld voor een Jezus mannetje of een Jezus vrouwtje. Iemand die het altijd heeft over Jezus. Als je familie over je valt. En tegen je zegt, oh je ging naar het avondmaal. Ben je ook al zo'n iemand die het zo makkelijk neemt met de dingen. Tegenstand. Ja, ook vanuit de kerk. Pijnlijk is dat. Van alle kanten. Maar toch. Wat doet tegenstand met iemand die geworteld is in de Bijbel. En die gelooft in de Heer Jezus Christus. Het zorgt alleen maar voor meer verworteling. Tegenstand. Kijk, een kameleon die schrikt ervan. En die duikt weg. Maar een christen, oh, doet wel pijn. Echt wel. Maar het drijft je al meer uit naar de Heer Jezus Christus. En zijn werk. Wees standvastig. Ik wil er nog iets bij zeggen. Want er zijn mensen die heel principieel zijn. Maar dat is nog niet hetzelfde als standvastig zijn. Je kunt principieel zijn tot achter de komma, wat mij betreft. Dat je overal een mening over hebt. En dat je toch de Heer Jezus niet kent. Dat je niet vanuit een levend geloof die principes handelt. Ik ben ook voor principes en die heb ik ook. En het is ook mooi als ik mensen tegenkom met principes. Zeker als ze laten bemerken dat ze met de Heere leven. Dan heb ik respect voor die principes. Maar er zijn ook mensen die principieel zijn zonder standvastig te zijn. Kijk, standvastig zijn, jonge mensen, dat kan alleen door een levend geloof in de Heer Jezus Christus. Dat je leeft van genade. Door Hem. En zo tot zijn eer. Wees standvastig. Mag ik dat ook voorhouden aan de mensen die belijdenis van het geloof hebben afgelegd? Dit jaar? Vorig jaar? Lange geleden? Mag ik dat voorhouden aan degene die zich een kind van God noemen? Wees standvastig. Want weet je, die onstandvastigheid, die kan zomaar de kop opsteken. En dat kan de glans van het christelijk leven wegnemen. Als je onstandvastig bent, dan is zus, dan is zo, dat je het oor laat neigen hiernaar en daarna, dat geluid en dat geluid. Paulus zegt in Colossenzen 1, dat Christus hen verzoend heeft om hen heilig en smetteloos voor hem te plaatsen, als zij tenminste in het geloof blijven, gefundeerd en vast, en zich niet laten afbrengen van de hoop van het evangelie. Dat is de opdracht voor de christen. Laat je niet afbrengen van de hoop van het evangelie. De duivel ligt op de loer om die hoop weg te nemen. Om je morgen weer te laten opgaan in de dingen van het hier en nu. Ja, en dat geeft inderdaad directe bevrediging. Opgaan in genot, dat geeft direct een kick. Maar dat is het dan ook. En daar houdt het dan ook mee op. Maar het kennen van de Heer Jezus, dat geeft geen kick. Dat geeft een diep gewortelde vreugde. Dat geeft zo'n houvast, jonge mensen. Daar kan geen duivel tegenop. En daar kan zelfs de dood niet tegenop. Nou, wat wil je nog meer? Wat is je enige troost? Je enige houvast in leven en sterven, dat ik het eigendom ben van Hem. Kijk, dan kan ik standvastig zijn. Als ik weet, ik ben in zijn handen. Dan is die opdracht ook geen handen uit de mouwen. Dan moet ik het allemaal zelf doen. Maar dan is het enkel, Heere, omdat u mij vasthoudt, zal ik het zijn. Standvastig. Er zijn ook mensen die niet van hun stuk te brengen zijn, maar dan op een andere manier. In de gemeente en daarbuiten. Kijk, je hebt mensen die ook op een bepaalde manier standvastig zijn, namelijk dat ze volhouden om te leven buiten Christus. Weet je wat dat inhoudt? Dat is hetzelfde als het anker, kinderen, in het schip uitgooien. Iedere kapitein die weet dat een anker buiten het schip gegooid moet worden, want anders dan gaat het niet goed. Als een storm opsteekt, dan is het mis. Anker moet buitenboord. Toch zijn er mensen die het anker in het schip uitgooien en denken, ja, wat is het dan? Ja, en dan gaat het stormen. Want dan worden mensen radeloos en dan zoeken ze het hier en dan zoeken ze het daar. En net die dwaze bouwer, hij dacht dat hij een fundament had. Het was zandgrond. Jonge mensen, je levenshuis is alleen beveiligd tegen wind en tegen de storm als het gebouwd is op het enige fundament, namelijk Jezus Christus. Dan kan het tegen een stootje en dan kan je ook tegen een stootje. Dan kan er heel wat tegenwind opsteken. Misschien wel uit je vriendenkring. En dan hou je toch vol door Gods genade. Om niet mee te doen en niet mee te gaan en niet mee te denken. Hoe kan dat nou? Dat je standvastig bent, en laten we dan het tweede woord er meteen bij nemen, onbewegelijk, niet te bewegen bent. Dat komt omdat je geworteld bent in het werk, verlossingswerk van Christus. Dominee, ik vind het een moeilijk punt, dat onbeweeglijk zijn en dat onstandvastig zijn, want als ik naar mijn eigen leven kijk, mijn jonge leven, ik heb belijdenis gedaan, en je voor in de kerk, een tijdje terug, maar hoe vaak heb ik de Heilige Geest dan niet bedroefd? Hoe vaak ben ik onstandvastig geweest? Hoe vaak heb ik het oor laten hangen? Maar de duivel die influistert, joh, zou je niet? Dit of dat? Ik val. En ik faal. Ik heb zo'n faal gevoel. Ik ellendig mens. Weet je, het is enkel genade dat je vanavond hier bent en dat God het volhoudt. Weet je hoe God genoemd wordt in de Bijbel? De God van de volharding. Hij houdt het vol. Hij heeft er lange adem. Hij heeft een geduld. Met van die onstabiele mensen als ik en u. Maar als je dat bedenkt, je te binnen brengt. Ja. Dan kan in het hart waar het geloof werkt, maar één reactie komen. Heere, u wil ik opnieuw dienen. Van harte. Met ingespannen krachten. Dan komt het aan vanavond. Wees standvastig. O ja, Heere. Tot in de dood. Maar dankzij uw genade. Want anders hou ik het niet vol. Nou, dat is het eerste. Christen heeft houvast. Tweede. Hij neemt zijn taak op aarde waar. We hebben nu twee woorden bestudeerd. Standvastig en onbewegelijk. En ja, daar zit geen beweging in, hè? Standvastig, onbewegelijk. En dan ineens, moet je meelezen. In een en al activiteit. Altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren. Als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Dan komt de beweging. Eerst schetst Paulus wie de Christen is. Standvastig, onbewegelijk. En dat hij heeft het nodig om dat te horen, om dat te zijn. Maar dan, wat brengt het voort? Wat werkt het uit? Een christen die zo standvastig en onbeweeglijk is. Ja, die zit niet met de armen over elkaar. En die gaat morgen gewoon naar zijn werk. En jullie gaan morgen gewoon naar school of naar de universiteit. Of wat je ook te doen hebt morgen. Ja, dat hoort er gewoon bij. Opstandingsleven. Dat is geen leven wat zich aan de werkelijkheid van alle dag onttrekt, maar wat zich in het leven van alle dag ontplooit. Gewoon, van 8 tot 5. En daarna. In die baan, die iedere dag hetzelfde is, als metselaar, vrachtwagenchauffeur, boer, tuinder, leraar. Wees standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren. Dominee, volgens mij gaat dit over ambtsdragers. Nou, die zal ik zeker niet uitsluiten vanavond. Het gaat over mij, het gaat over de broeders, ouderlingen en diakenen vanavond. Ja, die doen toch werk des Heren. Die doen toch werk voor de Heren en werk van de Heren. Daar zijn ze toch voor benoemd en aangesteld. Nou, dat is zeker waar. Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe, en dat zijn echt niet allemaal dominees. En jullie hoeven echt niet allemaal dominees te worden, alsjeblieft niet. Waarom niet? Christenen dienen het zout te zijn in de samenleving. Het is heel goed dat we christelijke metselaars hebben en christelijke tuinders en christelijke leraren en christelijke vrachtwagenchauffeurs. Waarom? Zout, dat moet niet samenklonteren, maar dat moet in de samenleving tot uiting komen. Ieder beroep is een goddelijk beroep. Een beroep van God. Je kunt in je jonge jaren je afvragen welke richting je moet kiezen. Studiekeuze en daarna, wat zal het worden? Nou, daar mag je over nadenken en dat is ook goed dat je erover nadenkt en het is ook nodig, hè, dat je daarin de leiding van God vraagt. Heren, wat wilt u dat ik doen zal? Maar wees ook niet te benauwd. Wees ook heel nuchter. Overal hebben we christenen nodig. Als professor en als tuinder. Dus wat dat betreft maakt het ook niet uit wat voor werk je gaat doen. Het gaat er maar om, gemeente, zie ik mijn werk als Gods werk. Als werk des Heren, als werk van de Heren, als werk voor de Heren. Nou, dat kan ik heel breed trekken vanavond. Moeders, je hebt een roeping in het gezin. Als je kinderen van de Heren ontvangen hebt, ligt daar je eerste taak, je eerste roeping. Als werk van de Heren, werk voor de Heren. Dat is goddelijk werk. Of je geen zendeling voor te worden. En vaders, mannen, morgen als de wekker weer gaat, vroeg, de auto naar je werk, bedrijf, wat dan ook. Zie het werk als Gods werk. Blijf maar gewoon in je beroeping, in je beroep. Tenzij de Heere je roept om ander werk voor hem te gaan doen. Dat kan ook. Maar dan maakt het je wel duidelijk. En anders blijf maar gewoon je werk doen. Altijd overvloedig zijnde. Poeh. Dat is nogal wat. Om eerlijk te zijn, dominee. Dat is niet altijd waar. Ik vind het heerlijk die zondag, morgen weer dat routinematige werk. Ja, dat kan. Dat kan. En dat kan best ook moeilijk zijn. Zwaar. En toch. Altijd overvloedig zijn. Ja, Paulus bedoelt niet. Nou, een soort peptalk. Probeer je nou maar op te porren om morgen weer aan het werk te gaan, hou vol, altijd overvloedig zijnde, dat is putten uit de volheid van de genade van Christus. Je kunt alleen maar overvloedig zijn in het werk, dat betekent trouw zijn, transparant zijn ook, betrouwbaar zijn in je werk, wat dan ook, hoe dan ook. Als dat eerste waar is, standvastig onbewegelijk. En daarom voor alle dingen, jonge mensen, Paulus bedoelt niet hand uit de mouwen nu, maar eerst handen samen. Altijd overvloedig zijn in het werk des Heren, morgenochtend, voor je begint. Zonder u kan ik niets doen. Om stabiel en onbewegelijk te zijn, in je roeping, als moeder, als man, als vader, is het nodig om met God te verkeren. En dat is de bottleneck van veel christelijke levens. We worden geleefd. En we kennen geen rem meer. Nou, laat dan deze preek een rem zijn. Ik bestudeer mijn eigen leven niet, want ik ben bang voor de conclusies. Het kan maar zo zijn dat hier een avondmaalsganger zit, een kind van God, wiens leven een sleur geworden is. Je valt weer in de week en het gaat door, week in, week uit. Nou, kom dan vanavond maar eens tot stilstand. En bedenk waar je mee bezig bent. Hoe komt het dat de glans van het leven eraf is? Dat het niet sprankelt, dat het niet leeft. Is dit het? Je doet wel van alles. Je bent wel overal druk mee. Maar er is geen tijd voor God om zijn geest in je te laten werken. Ja, vind je het dan gek dat je van het minste of geringste omver ligt? Dat je niet standvastig bent, dat je niet onbeweeglijk bent, maar heen en weer geslingerd wordt door allerlei wind van leer misschien wel. Of heen en weer geslingerd wordt door wat er gebeurt op je werk, wat collega's tegen je zeggen, je ligt zo omver. Een christen neemt zijn taak op aarde waar. Altijd overvloedig in het werk van de Heer. Ik heb het al gezegd, trouw, betrouwbaar, transparant. Want je wilt niet dat die collega die geen christen is, iets kwaads over je kan zeggen. Waarmee hij de naam van je meester kan besmeuren. Hoe moet je tegenwoordig christen zijn op je werk? Hoe moet je tegenwoordig christen zijn op een christelijke school? Dat is ook al een heel gebeuren. Weet u dat trouw en transparantie en betrouwbaarheid kenmerken zijn van het nieuwe leven uit God? En dat ook op reformatorische scholen, als je daar werkt bijvoorbeeld, of in een reformatorisch bedrijf, dat helemaal geen vanzelfsprekendheid is, dat mensen transparant zijn en betrouwbaar en niet met twee monden spreken en niet ja zeggen en nee doen. Hoe maak je nou het verschil? Nou, door trouw te zijn, door betrouwbaar te zijn, door overvloedig te zijn in het werk van de Heere. Net als Paulus. Hij zegt in hetzelfde hoofdstuk: ik heb overvloediger gearbeid dan al mijn collega's. Dat zegt hij niet om zichzelf op de borst te kloppen, want daarna zegt hij, dat is allemaal te danken aan Gods genade. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Ik heb mezelf gegeven in de dienst van de Heere. Nou, zo mag je jezelf geven in het werk waar de Heere je toe geroepen heeft. Altijd overvloedig. Ja, en dan tot slot, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heere. Het heeft zin. Iedereen heeft vanavond wel eens meegemaakt dat een aanval van moedeloosheid je hart binnenkwam. Waar doe ik het allemaal voor? Toch? Heeft ook een dominee wel eens last van? En ik denk ook wel eens een ouderling en een diaak. Maar ik vermoed ook zomaar u wel eens, of jij. Waar doe ik het allemaal voor? Wat heeft het voor zin? Zeker als je op je christelijke leven afgerekend wordt. En zeker als christelijke collega's van je je in een kwaad daglicht zetten. Waar doe ik het voor? Waarvoor studeer ik? Het is te vergeefs om God te dienen. Het is te vergeefs om moeder te zijn. Wat heeft het voor zin? Om het woord bij te brengen. mee te geven aan je kinderen. Het is een bodemloze put. Paulus eindigt zo. Als die weet. Staat niet als die ziet. Ik zou het altijd wel graag willen zien. Dat mijn werk gezegend wordt. Altijd wel. Ik zie het niet altijd. Ik zie het ook wel eens, gelukkig. Maar Paulus zegt als die weet. Dat is wetenschap van het geloof. Als die weet. Dat je arbeid, je dienstwerk in de gemeente, het gaan op huis bezoeken, niet ijdel is. Broeders, het is niet zinloos. Het is niet ijdel. Echt niet. Wie het werk voor de Heere doet, en het werk van de Heere doet, en dat doet standvastig en onbewegelijk, die mag weten, het heeft zin. Hier en nu en straks. We kennen die regel toch wel, al wat gedaan is uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Weet al uw arbeid, uw lijden voor Jezus, het wordt door hemzelf geschat naar zijn waarde. En eens daarboven vinden we weder vruchten van het zaad dat wij strooiden op aard. Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend. Alles, hoe schoon, hoe mooi ook, zal eenmaal vergaan. Maar wat gedaan is uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. En dat is bijbels. De arbeid is niet ijdel in de Heere. Wie weet wat Paulus door zijn dienstwerk allemaal in gang heeft gezet. Hij heeft er gelukkig wat van mogen zien. Vrucht op zijn prediking. Maar misschien bent u wel een schakeltje bij die collega, waardoor hij tot nadenken gestemd wordt en jaren later ontkiemt het zaad. Misschien die medestudent van je werd getriggerd door je levensstijl, je levenswijze. Ging erover nadenken. Ging doorvragen. Hij kwam tot ontdekking dat hij zelf maar voor het vaderland wegleefde. Je ziet hem nooit weer. Maar wie weet wat de Heer daarmee voor heeft. Je hoeft niet alles te zien. Je mag het weten. Dat de arbeid niet ijdel is in de Heere. En dan is er nog iets wat hoop geeft. Jonge mensen, het is niet te vergeefs om te werken. Om te studeren. Het is ook niet te vergeefs om een baan te verlangen. Waarom niet? Wie leeft als christen en wie werkt als christen heeft uitzicht op de beloning straks. Vanmorgen is daar ook iets over gezegd in de preek. De Heer Jezus heeft het er zelf over, een beker koud water. Dat bezoek wat u bracht bij die dementerende vrouw. U bad met haar. U las een paar teksten uit de Bijbel, u ging weg, u ging de deur uit en u dacht, al het is allemaal al vergeten. Want ze onthoudt niets. Die beker koud water, daar komt Jezus op terug. En dan kan dat bezoek van meer waarde zijn dan de ijver van een zakenman die 30 jaar krom gelegen heeft om zijn bedrijf op te bouwen en te runnen. En die na een ernstige ziekte overlijdt, zonder hoop. Met het oog op de Heere is het werk niet ijdel. Waarom niet? Zie op Jezus. Weet je wat er van hem beschreven staat in Jesaja 53? Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij zaad zien. Het woordje arbeid, wat Paulus gebruikt, is een ander woord dan het woordje werk des Heren wat daarvoor staat. Het woordje arbeid, jonge mensen, mag je ook vertalen met moeitevolle inspanning. Nou, dat is het, hè. Het werk in de gemeente. Het werk. door de week? Gaat allemaal niet vanzelf, na Genesis 3. In het zweet van je aanschijn zul je brood eten. Je studie komt niet allemaal aanwaaien. Je moet ervoor zweten. Jezus heeft het ook gedaan. Echt. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij zaad zien. En is zijn werk te vergeefs geweest? Nee. En daarom is het werk van een christen ook niet te vergeefs. Als verpleegster in het ziekenhuis. Als je de barmhartigheid van Christus mag bewijzen. Door die patiënt niet als een nummer te behandelen. Maar aandacht te hebben voor zijn nood. Hoe het zal zijn en wat die beloning zal inhouden, dat laten we maar aan de Heere over, maar het is wel waar. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Ze zullen rusten van hun werken en hun loon en hun werken volgen met hen. God beloont wat hier in de moeitevolle inspanning van de moeder zorg voor de kinderen gedaan is. Al wat gedaan is uit liefde tot Jezus. Dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Het is niet te vergeefs om God te dienen. Jonge mensen, we gaan afronden. Het is meer dan tijd. Ik bestudeer mijn leven niet. Ik ben bang voor de conclusies, nog steeds. Bestudeer je leven nou eens. Is dit je basis? Leef je hieruit? Velen zijn je voorgegaan. Nero had zijn legers bij elkaar gebracht in Egypte om een veldtocht te ondernemen. En te midden van de piramide van de farao zei hij, ter bemoediging, kijk eens om je heen. De eeuwen zien op ons neer. En hij bedoelde, die piramiden die hebben de tijd doorstaan. De eeuwen zien op ons neer. Aan de slag, mannen. Strijd. Ik mag zeggen tegen jullie, jonge mensen, velen zijn jullie voorgegaan in de eeuwen die achter ons liggen. Misschien ken je, heb je ze gekend. Een oma, een opa. Een tante, een oom. Een christen. Kind van God. Ingegaan in de vreugde van zijn of haar Here. Geleefd, nee, niet altijd makkelijk. Maar toch, in de zekerheid, het eigendom te zijn van Christus. Nou, dan ben je echt nou gezegend. Gemeente. Wel gelukzalig is de man en de vrouw, de jongen, het meisje, die God tot zijn deel heeft. Amen. Laten wij samen gaan zingen. Psalm 90, het negende vers. Psalm 90, het negende vers. Laat uw gena ons met haar troost verrijken en laat uw werk aan uw knechten blijken, uw heerlijkheid niet van hun kinderen wijken. Psalm 90, het negende vers. Laten wij samen danken. Wij danken u, almachtige koning, Heere van ons leven, beschikker van ons deel en lot, dat u boven alle dingen staat en er toch zo op betrokken bent, op ons leven, op de moeitevolle inspanning van ons werk als dominee, als ouderling, als diaken, als vader, als moeder. U weet ervan. En u weet ook hoe we in de dingen staan. U kent het ook, Heere, als we als jongen, als meisje de gang door het leven maken, bezig zijn om ons te oriënteren op onze toekomst. Bezig zijn met stage, een studie volgen of vervolgen. En u weet, Heere, met wat voor moeite dat gepaard kan gaan, om allerlei redenen. Toch, Heere, te weten dat de arbeid niet ijdel is in de Heere. O, vanwege de geloofsverbondenheid aan Hem heeft het leven zin. En zal het werk van onze handen gezegend worden. We bidden erom, Heere, dat het werk in de gemeente tot opbouw mag zijn van de gemeente. En tot grootmaking van uw naam. Dat de gemeente zal merken dat de kerkenraad het verlangen heeft om te werken om op dat Christus een gestalte in ieder van ons krijgen. Zegen zo, Heren, ook de bespreking van de preek straks met onze jongeren. Geef een goede en openhartige ontmoeting. Als er iets van blijft hangen, dan is het goed. Wilt u het zegenen, Heere, en laat het zaad van het woord vrucht dragen in de generatie die komen gaat. Wij bidden voor elkaar, gedenk ons ook in de komende week, als we elkaar in de loop van de week opnieuw mogen ontmoeten, op de Hemelvaartsdag bij ons.